voor je bidden. Heere God, Vader in de hemel. Oh, ja. Bid u voor een zegen voor Steve. Heer, wilt u de woorden uit zijn mond zegenen, dat dat woorden van u mogen zijn. Wilt u hem vullen met uw geest, dat hij gevoelig mag zijn voor de dingen die u tegen ons wilt zeggen vandaag. Wilt u hem leiden en zegenen, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Fijn om in jullie midden te mogen zijn. Kijk eens naar je buurman of buurvrouw en zeg eens, wat zie je eruit vandaag? Terwijl ik hier zat, kwam er op me af, is er iemand met pijn aan de rechtervoet? Pijn aan de rechtervoet, wil jij gaan staan? Nog iemand? Ja, wil jij ook gaan staan? Ja, doe maar. Doe maar, nog iemand? Ja, aan beide voeten. Nou, strek gewoon de handen uit naar die personen. En in de naam van Jezus heb ik hier genoeg. Vader, in Jezus naam spreken wij genezing en herstel. In Jezus naam. Ritmestoornis. Jij? Nog iemand?
Weer het even vast. Hou
je handen op. Van vader, weet je, kom met je kracht. En de naam van Jezus. Leg mijn hand op jouw hand. Vader, wij spreken genezing en herstel. We willen je concluderen. Soms dan lijkt het voor mensen die lastig zulke dingen. Ik heb een hele aantal getuigenissen van mensen, juist vanuit de coronatijd. En dat onderweg, ik was onderweg in de auto en ik moest voor het eerst voorgaan in een baptistengemeente. En toen was er de eerste zondag in een lockdown en ik reed daar naartoe en ik kwam de kerk binnen en er was alleen een cameraman, een geluidsman, een oudste, een diaken en de voorganger en de hele kerk leeg. En ik zeg maar, weet je, onderweg hierin, ik weet niet of jullie dat gewend zijn, maar heb ik een woord gehad voor iemand met een naam. En ik gaf de naam. En ik sprak uit wat God gezegd heeft. En ik dacht, ik weet niet of de baptisten mij weer zou terugvragen om te komen. Maar het wonderlijke daarvan is, ik hoorde later dat er een dame die al reeds 15 jaar in de gemeente komt, haar man komt nooit, die gelooft geen biet. En die zegt op die zondagochtend, nou ja, je zit toch thuis voor de buis, dan kom ik lekker bij jou zitten, koffie drinken, dan wil ik horen wat ze allemaal zeggen in de kerk van jou. En ineens hoorde hij zijn naam, hoorde hij over de worteling die hij had, en God raakte zijn hart aan. Ik was in Aalsmeer en ik sprak daar. En iemand zat te luisteren via de livestream. En ik sprak over iemand die het pijn had in de linkerschouder en in de rug. En of de rechterschouder, weet het niet meer precies. Ik moet gaan nalezen. En toen was ik, 3 weken later was ik, na een dienst zaten wij met een hele aantal mensen dingen te bespreken. Er kwam er iemand, ja, al dat gepraat over genezen hier en genezen daar. Ik nog nooit iets goeds uit de online dienst zag ik gekomen. En ping, ging mijn vrouw's telefoon. Dus ik deed het open. Oh, zei ze, hier is een berichtje van uw zondag dat hij 3 weken geleden in Aalsmeer was. Er was iemand die thuis via de online stream keek. En die stond thuis op en zijn schouder en zijn rug is genezen. En hij was 9 jaar lang ziek. En dan denk ik, wauw. Maar het vraagt geloof. Maar het vraagt ook dat wij weten en de stem van God kennen. Mijn boodschap vandaag is, waar kijk je naar? Waar richt je je op? En juist in deze tijd, ik weet dat heel veel mensen zitten aan de buis gekluisterd. Over voetballen. Ik kom uit het buitenland, zo ik snap dat niet helemaal. Waarom jij 45 minuten naar één kant achter een zak van lier vol lucht kan aanrennen. En de Nederlandse manier van spelen is meer naar achteren en dan weer om. En dan weer die kant om naar voren en dan weer naar die kant om. En ik denk als je time release daarop zou toepassen, dan zou je wedstrijd in 10 minuten kan afspelen als je alleen maar de voor- en toebewegingen kan nemen. Maar goed, ik snap er niets van. Ik hou van sport, maar dan hou ik van rugby. Goed, lieve mensen, waar kijk je naar? Ik wil dat wij gaan naar de eerste dia. En dat is uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 11 gaat over een hoofdstuk over het geloof. En dan gaan ze door de geloofshelden uit het verleden. Hoofdstuk 12 begint en het zegt, houd het oog gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Met andere woorden, kijk goed naar hem. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Wees voorzichtig waar je naar kijkt. Ja? Oké, als ik zo doe, dan ga je één dia naar voren. Ja? Zo 2 dia's naar voren en zo 3 terug. Oké? Vestig je aandacht op Jezus. In hoofdstuk Hebreeën 2, vers 9 staat het ook. Dat we ons oog gericht houden op Jezus Christus. Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten zonder de toorn van de koning te duchten. Want hij bleef standvastig, al ziende de onzienlijke. Dat is heel belangrijk. Hij keek dus naar dit wat hij niet kon zien. En de Bijbel zegt ook, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Hij vraagt jou, waar is je hart? Sommige mensen hebben een hart op de tong, ander zakt de hart in de schoenen, ander klopt het hart in de keel. Zo blijkbaar kan je hart heel verschillende plekken in je lichaam zijn. Dat noemen ze ook hartstochten, hè? De tocht van de ene plek naar de andere. Maar waar kijk je naar? En ik heb ontdekt dat je op verschillende manieren kan kijken. 7 verschillende manieren kan kijken. Sommige zijn goed en andere slecht. Zullen we daarna gaan? 7 manieren van kijken. Je naar binnen gericht, naar beneden en naar achteren. En de Bijbel zegt dat is nogal negatief. De oplossing is naar buiten te kijken, naar boven te kijken en naar voren te kijken. En in het geloof je ogen te richten op dat wat niet zichtbaar is. Op het onzichtbare. God heeft de schepping geschapen, zegt de Bijbel. Hij heeft het onzienlijke heeft hij een leven geroepen. Met andere woorden, dit wat nog niet gezien was, heeft hij gezien. En dat is heel belangrijk om ons daarop te richten. Naar binnen gericht heeft altijd te maken met jezelf. Ja? Het heeft te maken met vragen over jezelf. En heel veel mensen lopen constant met, wat vinden anderen van mij? Hoe gaat het met mij? Presteer ik genoeg? En dan kijken ze op YouTube en TikTok en allerlei dingen. En dan beginnen ze zichzelf te vergelijken met anderen. En dat is heel belangrijk. Dat is niet wat God van ons vraagt. Hij vraagt niet van ons een naar binnen gerichtheid. De vraag niet naar mij, bid ik goed of leef ik genoeg? Of mijzelf te meten aan anderen. God vraagt van ons om naar buiten ons ogen gericht te houden op Jezus. Ik kom vanuit de gereformeerde achtergrond. En daardoor heb ik ook mijn theologiestudie gedaan. Maar het was altijd het eerste wat ik deed 's morgens. Als ik wakker werd en ging stille tijd houden. Oh, Heer, vergeef me mijn zonde. En vergeef me mijn zonde. En op een morgen, ik was bezig en ik begon weer. En ik hoorde heel duidelijk God vragen, welke? Ja, maar ik ben zondaar. Nee. Je bent vergeven. Ik ben wedergeboren. Jezus heeft al mijn zonden op hem op het kruis gedragen. En ik ben bevrijd van de macht van de zonde. Ik ben een nieuwe mens in Christus Jezus, geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En om altijd bezig te zijn met zonde, richt ik mijn ogen niet op Jezus en het werk dat hij gedaan heeft, maar ben ik met mijzelf bezig. In plaats daarvan om mijn aandacht te richten op hem. En ik geloof dat het heel belangrijk is. Jezus vraagt ons om te kijken naar onszelf bij het avondmaal. Zit het goed tussen mij en de ander? Hij vraagt bij avondmaal, sta ik in het geloof? Hij zegt, meet jezelf niet constant kritiek hebben op anderen, maar kijk naar je eigen hart, je eigen ogen, met andere woorden, hoe ik kijk naar anderen heeft altijd te maken dat ik bevooroordeeld kijk daarna. En dat ik steeds gerichter is om het goede te zien in de ander. Jezus kijkt naar ons met de ogen van wie je kan zijn in de toekomst van zijn koninkrijk. En dat is zo belangrijk. Als ik soms luister, vooral nu dat we een nieuwe kabinet moeten krijgen. Ja, iedereen heeft een mening. Toch? En over een voetbalwedstrijd. ik wist niet dat u zoveel kon praten van tevoren. En dan zoveel kan uitkouwen na de tijd. Dat ik denk, wie wil het weten? Ze hebben of gewonnen of verloren, klaar. En als die nu slecht gespeeld heeft, dan probeer ik toch zijn best de volgende keer, of niet? Maar dat gekouwen, ik kan er niet zo goed bij. Maar juist, het occulte is altijd naar binnen gericht. En wij hebben een objectieve geloof, niet naar binnen. Jezus Christus woont in ons en daarom moeten wij naar buiten kijken, naar buiten geloven. En ons naar het andere richten, naar buiten gericht. Het volgende dia. Kijk maar naar de noden om je heen en help mensen. Wees bewogen, help je buren. Maak een praatje, ook met al die vervelende mensen. En vanmorgen toen dacht ik, wow. Ik hoorde dat van de mensen stoppen die het kinderwerk opgezet heeft in een gemeente. En toen dacht ik, wow, dat doet mij pijn. Ik snap het eigenlijk niet. Wij hebben in de gemeente daarna gekeken, hoe kunnen wij dit verdelen? Want we vinden het allemaal belangrijk dat er kinderen in de kerk komen, of niet? We vinden het belangrijk dat gezinnen met kinderen thuis voelen in de gemeente, of niet? Nou, als elkeen in de gemeente één zondag in de 8 weken helpt bij kinderwerk. Of je nu kinderen hebt of niet. Of je een man bent of vrouw. Of tiener. Wij hebben altijd een volwassene plus een tiener bijgezet. En waar de kinderkies een beetje druk waren in groepen, dan hebben wij gezegd, oké, de zondagsschoolleiding voor die dag. En die krijgt dan een opa om mee te gaan voor die dag en bij te zitten. Gemeente doen je toch samen? Of niet? Weet je wat voor mij het meest kostbare moment in mijn leven was? Was toen ik 6 jaar was op zondagschool. Toen was daar een tienerjongen, 15, 16 jaar, en hij heeft verteld hoe hij Jezus heeft aangenomen op een sportveld. En hij heeft verteld in kinderlijke taal dat je moet Jezus vragen om in je hartje te komen wonen en je zonde te vergeven. Ik weet niet wat ik anders allemaal geleerd heb op zondagschool, maar het verhaal van die jongen van die dag kon ik me herinneren. En een aantal jaar, 2 jaar later, verdwaalde ik helemaal in het noorden van Zuid-Afrika, op de grens van Zimbabwe. En ik wist niet welke kant ik op moest gaan, ik kon niet de weg vinden, wat ook al. En toen dacht ik, hé, maar ik kan toch bidden? En de volgende was, ja, maar hoe kan ik bidden en God vragen om mij te helpen als ik niet zijn kind ben? En ik dacht, maar ik weet, hoe kan ik kind van God worden? Ik kan mijn leven aan hem geven. En ik ben daar geknield in het warme zand. En ik heb gevraagd, Heer Jezus, vergeef mij mijn zonde en kom wonen mijn hartje. Maar ik was niet voorbereid op wat er toen ging gebeuren. Er kwam zo een aanwezigheid van God over me. Ik moest huilen. Mijn zonde viel van mij vandaan. En ik wist vanaf dat moment dat God mijn vader was. En terwijl ik op mijn knieën zat in die warme zand, kon ik zo onderdoor de struikgewas de bomen zien naast de rivier en wist ik welke kant op. En dat heeft mijn leven bepaald. Als ik het niet meer zie zitten, als kind heb ik geleerd, wanneer ik kniel en bid, wijs God de weg. En hoe is dat gekomen? Door kinderwerk in de kerk. En niet door de getrainde, niet de normale mensen, maar juist de tienerjongen die die dag inviel voor, voor de gewone persoon die altijd zondagschool gaf. En ik geloof dat het heel belangrijk is, dit deel van kijken naar de gemeente. Dit is de kerk. Het is niet de ouderen die hier zitten en luisteren dat je een goede tijd hebt. Maar dat de kinderen leren praktisch wie Jezus is voor hun leven. En als gevolg van die tienerverhaal mocht ik het evangelie vertellen in 5 verschillende continenten van de wereld. En ik heb genezingen gezien. Ik heb 100.000 mensen tot geloof zien komen. In Azië, in Myanmar, net toen het land open ging, in het noorden van het land, heb ik 100 mensen naar voren zien komen in de dienst, en steeds meer, en steeds meer, en steeds meer, tot er 1000 kwamen en mensen genazen. En mensen vielen neer, en mensen kwamen tot geloof. En als ik terugkijk, dan zeg ik hier, ik heb niets waarop ik kan trots zijn, behalve dat ik kon horen van een jongen van 16 jaar, hoe ik mijn leven aan Jezus kan geven. En dat heeft mijn leven veranderd. En als je niet meer werkt aan kinderwerk, dan denk ik, dan mis je een kans om over 20, 50, 70, 80 jaar invloed te hebben. Want die jongen die mijn leven veranderd heeft, heeft al meer dan 70 jaar invloed op mijn leven. Het is toch geweldig. Waar was ik? Mijn kinderwerk. Naar buiten gericht, naar beneden kijken. Altijd naar beneden kijken betekent een van twee dingen. Zou je hem verder willen doen? Het betekent, je bent bedrukt, zware lasten, je draagt de last die niet van jou bedoeld is. Als je altijd maar gebukt en moeite en te veel druk hebben. Wij lezen in Genesis hoofdstuk 4, dat de Heere zei tegen Kain. Kain en Abel, jullie kennen het verhaal, Kain en Abel, die hadden beide behoefte om aan God een offer te brengen. Abel bracht een lam en de rook ging omhoog en Kain die bracht wat van de vruchten van zijn land, aan groenten en allerlei dingen, en de rook bleef beneden dwarrelen. En hij wist dat God niet zijn offer heeft aanvaard. En dan loopt hij en dan zegt de Bijbel dat God tegen hem zegt, waarom ben je kwaad, waarom ben je woedend en waarom heb je je hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als je het goede doet, je je hoofd kunt opheffen? Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur en zijn begeerte is, gaat naar je uit. Maar jij moet erover heersen. Genesis hoofdstuk 4 vanaf vers 6 en 7. En dat was een van de triggers ook. Wij moeten over de zonde heersen. Wij zijn niet slachtoffer van de zonde. En daarom is het zo belangrijk, als je je gevoel hebt, dit is te veel en alles wordt te veel voor je, dan moet je gaan bidden en vragen, Heer, wat doe ik fout? Want Jezus heeft gezegd in Matthäus 11 vers 28, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En ik weet wat het is om in stress te leven, ik weet wat het is om moeilijk te hebben. Er was een tijd dat ik predikant was binnen de hervormde kerk en dat de helft van mijn kerkraad heeft zich laten dopen en er de hele, alles wat bovenkerkelijk was, de klasses, de synode, alles is over ons heen gekomen. En ik wist het op een stadium niet meer en ik wilde bellen met andere predikanten die hetzelfde is overkomen. En iedere keer als ik mijn hand op het telefoon zet, nou moet je denken, ik weet niet wie van jullie nog jong is, maar vroeger had het telefoon een draaitje. En het stond zo'n grote bak op een tafel. En je kon niet zien wie belde. En je moest zo doen. Voordat je ergens uitkwam. En iedere keer als ik mijn hand op die telefoon legde om te vertellen hoe zwaar ik het heb en mijn hart te delen met anderen die dat ook meegemaakt hebben, had ik het gevoel dat God tegen mij zei, wat doe je? Kom tot mij. En dat ik dan echt even, en dan ging ik terug en dan ging ik bidden en dan ging het weer goed en dan had ik weer, oh, ik heb zo'n behoefte om met iemand te praten erover. En dan wil ik bellen en dan zegt God, kom tot mij. Soms 4, 5 keer op een dag. En iedereen was bezig om over mij te profeteren. Hij raakt overspannen. Hij gaat het niet volhouden. Je ziet, hij gaat overspannen worden. En een jaar lang, iedere ochtend, voer steeds 5 uur uit om te bidden, God te loven en prijzen. En iedereen viel om mij heen. We waren soms vergaderingen tot 2 uur in de nacht met van de akeligste mensen. Maar goed, God heeft gewaarschuwd, want hij zegt in Psalm 23, ik berei een maaltijd voor je in de tegenwoordigheid van je vijanden. Zo, dit was niet vreemd. En God heeft ons daardoor heen gedragen. En ik ben niet overspannen geraakt. Maar ik moest heel goed luisteren. Iedere keer als ik de behoefte had en verlangde naar de troost van mensen, zei God, kom tot mij. Om niet ontmoedigd te raken, moet je je ogen gericht houden op Jezus Christus. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus Christus, de leidman en voleinder van het geloof, die zo een weerstand ook moest overwinnen. De oplossing is, kijk omhoog. Laat uw oog gericht zijn op Jezus. En het staat ook in Psalm 3 vers 4. Hij is de lichter. Diegene die mijn hoofd omhoog heeft. Het is een prachtige lied in het Engels. He is the lifter of my head. My glory, mijn glorie. En elke keer als er in Nederland staan heerlijkheid, dan bedoelt het de glorie, de aanwezigheid van God. Wat betekent het? Jezus zegt, richt je aandacht omhoog, naar boven kijken, naar boven gericht. Geloven in Jezus is niet defensief. Het is niet dat wij in de benauwdheid komen, maar Jezus is de overwinning. De overwinning is al behaald. En het ligt eraan of ik dit zie of niet. Heel veel mensen leven alsof, oh, de wereld is zo agressief. Nee, ons geloof is agressief en objectief. De Bijbel zegt, Jezus zal zijn gemeente bouwen en de poorten van de dodenrijk zal haar niet overweldigen. Wat betekent dat? Dit is niet de kerk die onder de aanval is, maar het is de poorten van de dodenrijk is waar het gevecht is. Dus niet in de poort van de kerk, maar in de poort van de dodenrijk. Zoals je benauwd voelt en je denkt, oh, alles gaat naar de knoppen, dan zegt Jezus, kijk omhoog en bid. Ga dus bidden in geloof. Kijk eens naar een voorbeeld van Stefanus toen het voor hem heel moeilijk werd en hij gestenigd werd. Keek hij omhoog en hij zegt, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. Ik zie de hemel open en de mensen staande aan de rechterhand van God. En terwijl ze hem stenigde, bad hij voor hem. En onder diegenen die voor hem bad, was Paulus. En Paulus is een van de grootste aanbaters geweest voor het koninkrijk van God. Hij heeft bijna de helft van het Nieuwe Testament geschreven. En hij heeft heel veel mensen bereikt. Jezus, het geloof in Jezus is altijd positief, naar boven gericht. Niet naar binnen, niet wat heb ik verkeerd gedaan. En waarom gebeurt het nu met mij? Of Wat heeft anderen aan mij gedaan? Waar zijn de anderen in mijn pijn? Niet waarom ik altijd, maar juist wanneer die vraag op je komt, om omhoog te kijken, te zeggen, Heer, ik snap er geen bal van, maar ik richt mijn ogen op u. U bent het, Heer Jezus, u hebt het kruis gedragen en u hebt het voor mij gedaan. En als ik dan worstel met de nood en de pijn en de moeite en allerlei dingen, weet je wat heeft Paulus meegemaakt? Hoeveel maal werd hij gegezeld, met andere woorden, is die geslagen dat er bloed uitkomen op zijn rug? Niet jij, Sari? Ja. Hoeveel maal? Ja, wij denken 3-4 keer. Hij heeft 4 maal van de Joden, van zijn eigen stam, is die 40-1 slagen. Hij is door de Romeinen geslagen, ook 4 maal. En hij is met stokken geslagen, plus hij is gestenigd. En hij heeft niet eenmaal gevraagd, Heere, waarom gebeurt dit nou met mij? Hij heeft wel gezegd, er was strijd tot aan de dood, wij hebben zelfs getwijfeld of wij zullen blijven leven, maar God is getrouw. Ze werden, jullie kennen het verhaal vanuit Filippi, zijn rug opengereten, handen en voeten vastgebonden onder een put. En denk ik, Paulus, ik weet niet hoe jullie dat gedaan hebben. En dan staat er omstreeks middernacht, zo, daar was het tijd dat hij even ook heeft nagedacht en gezegd, wat is mij nou overkomen? En om middernacht begonnen ze te zingen, God te loven en prijzen. En God bracht uitkomst. Ik heb het meegemaakt, wij hebben het in ons leven meegemaakt. Als wij dit niet meer weten, God kan op een bovennatuurlijke manier ingrijpen. Maar meestal vraagt hij ons ook om te helpen. Maar waarnaar kijk je? Kijk je naar binnen, naar je eigen pijn, naar je eigen moeite? De Bijbel zegt nee, richt je aandacht op hem, naar boven. Naar boven kijken, als we kijken naar voorbeelden, uittocht uit Egypte, de zee voor hem, de Egyptenaren achterin. En Mozes was aan het roepen en hij schreeuwde het uit. En God zei tegen hem, Mozes, wat schreeuw je zo hard? Sta op. Neem de staf in je hand en slaap het water. En soms is het nodig dat God ook tegen ons zegt, nu sta je op. En nu neem jij actie. En dat is heel belangrijk, dat wij de stem van Jezus herkennen, dat wij de stem van God herkennen, dat wij de stem van God de Vader, dat wij de stem van de Heilige Geest kennen. Het is zo belangrijk dat wij hem kennen. Kijk, Jezus keek omhoog. Spurgeon zegt, wij kijken altijd naar de sterkte van God en niet naar ons eigen zwakheden. David zegt, ik hef mijn ogen op tot de hemel, U die in de hemel troont, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik heb mijn ogen op tot U die in de hemel troont. Zo zijn onze ogen op de Heere totdat Hij genadig zijn. Jezus keek omhoog. Bij de vermeerdering van de broden nam Hij de broden in zijn hand en Hij keek omhoog en Hij dankte God voor zijn voorziening. Bij de genezing van de doofstomme. Dan keek Jezus omhoog. Bij een blinde man die Jezus genas, die zag bomen, mensen als bomen lopen en hij gaf een diepe zucht en hij keek omhoog en hij bad weer voor die man en die man werd genezen. Hoe doen wij dat? Als wij aanbidden, is ons aandacht op de Heer en ons gebeden en ons getuigenis. Kijk omhoog, lieve mensen. bij het geven van tienden of wat ook al. Kijk omhoog. En dat miste ik vanmorgen. Ik miste dat ik gewoon heel makkelijk even een QR-code op een scherm kon pakken en zeggen, nu even bijdragen. Het is voorbij gegaan, de collecte aan mij. Ik kan niet zo snel op de website van Zutphen komen, ken jullie bankrekening niet, maar als daar een QR-code was, dan heb ik ook nog een gift gegeven. Want ik doe dit graag als ik ergens spreek, om ook bij te dragen aan een collecte. En dat werd mij ontnomen eigenlijk zo'n beetje. Ik vind het jammer en ik zag andere mensen die gast waren, die hoeven niet te betalen. Maar indien zij nou iets wilden geven, was dit ook niet mogelijk. Ik weet niet waar die bakjes liggen met de pen voor om over te maken of zo. Ik klets maar wat. Maar ik vind het belangrijk om een tiende te geven of om een bijdrage te geven. Geloof is altijd naar boven gelegd. Wie op u ziet, zegt de Bijbel, straalt van vreugde en kan hem met blijdschap aanzien. En dat is juist zo belangrijk in onze tijd. Maar als we naar achteren kijken, is het ook voorzichtig met naar achteren kijken. Je kan naar achteren kijken op een goede manier en zeggen, Heer, wat kan ik leren uit het verleden? En terugkijken naar de herinnering van Gods trouw en zijn goedheid. Een avondmaal kijken wij terug en wij gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik hou altijd een journaal bij, ik schrijf gebeden op en ik vind het geweldig dat ik terug kan komen en in een boek met een andere kleur, met groen en mijn zwarte schrift kan schrijven. Op die datum, op die tijd heeft God op die manier voorzien. We hadden een aantal jaar geleden hadden wij heel veel last van de Belastingdienst. Constant op ons leunen. Als gezegd, ik snapte daar geen bal van. Terugkijkend, nu snap ik er wel wat van. Maar we hadden echt soms grote nood. En dat we op een baden, dat we op onze knieën lagen te bidden. En dat God dan toch voorzag. Het gebeurde, wij moesten 10.000 betalen. En we hadden het niet. Terwijl we wel betaald hebben allerlei dingen. En wij waren aan het bidden en aan het bidden en aan het bidden. We moesten het in januari zijn we begonnen om te bidden. In februari hebben wij gebeden. In maart, maar einde maart belde iemand ons op. 3 gemeentes daarvoor dat ik nog jong en mooi was in een gemeente. En hij zegt, Steve, ja, zakenman. Ik heb op mijn hart om jullie 10.000 te geven. Ik zeg, oh geweldig man. Hij zegt, ja. Ik ben een beetje verlegen daarmee, maar God heeft echt tot ons gesproken. Ik zeg, oh, dat is heel bijzonder. Ik zeg, wij hebben het nodig voor de Belastingdienst. Ik vroeg, maar wanneer heeft God tot je gesproken? Ja, zei hij, eind januari ergens. Oké. Maar weet je, wij moesten al betalen begin maart. Maar ik ben zo dankbaar dat het toch binnenkomt. Als God tot je spreekt om iets te doen of te geven, niet over nadenken, onmiddellijk doen. Gewoon doen. Maar weet je, daar is ook gevaar in het achterom kijken. De Israëlieten keken terug naar de vleespotten van Israël en ze verlangden naar de look en allerlei dingen in Egypte. De vrouw van Lot die keerde zich om en ze veranderde in een zoutpilaar. Wie het hand aan de ploeg slaat en achterom kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God. We kunnen ook soms leven vanuit de successen vanuit het verleden. Maar God zegt, vergeet dat. Of de falen. Kijk naar de toekomst. God komt ons tegemoet vanuit de toekomst. En ik ben al een beetje over mijn tijd. Mag ik nog even doorgaan? Een geloof kijken wij. Maar ik doe 1 ding, zegt Paulus. Ik vergeten hetgeen achter mij ligt en me uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Mijn ogen gericht op Jezus, de voleinder van het eeuwigheid. Ik weet niet wie van u kent het boek Stel je de hemel eens voor. Wie heeft het al gelezen? Ja, heb jij het gelezen? Ik zou dit echt aan je aanraden. Het is een ingenieur die heeft verhalen verzameld van mensen die nabije doodservaringen hadden. Die dingen gezien hebben aan wie God iets van zijn koninkrijk geopenbaard heeft. Iets van de toekomst van waar jij naartoe gaat. En het is zo belangrijk dat jij ook dit gaat lezen, dat je door woorden van zo'n boek iets een deposit krijgt in je ziel van wat Gods bedoeling in de toekomst is. En het is niet zoals vroeger toen ik in een gereformeerde kerk was, dat ik mensen vroeg, jong, wat denk je, hoe is die hemel? Ja, dan moet je zeker de hele dag psalmen zingen. Nee joh. Gesteld bijvoorbeeld, ik weet niet of vorige keer toen ik bij jullie was, het ook verteld heb, maar mijn moeder werd 100. Gesteld nou bijvoorbeeld, dit gedeelte is 100 jaar. Dan zit ik nu ongeveer hier, ja, zo ongeveer op de helft daarvan. Gesteld, ik neem 10 van dit en ik deel het hier en dan kom ik ongeveer tot hier. Klopt dat? Dat is 1000 jaar. De Bijbel zegt, God heeft voor ons een vooruitzicht. Wij zitten nu hier, 1000 jaar met Christus regeren. In een wereld wat veel beter is. Waarvan de natuur nog veel mooier is en waar het goed zal gaan. Want Jezus regeert in welke stad, welke hoofdstad? Vanuit welke hoofdstad? Jeruzalem, ja. Wat God beloofd heeft aan Abraham, wat wie ook al mag zeggen. Dat is 1000 jaar. En daarna, dan komt de eeuwigheid, een nieuwe hemel, spik, splinter, nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Dan moet je je voorstellen. Dit is waar wij nu zitten. Dit is waar wij naartoe gaan. En dan. En dit is wat God zegt. Dit is jouw toekomst. En dan zit je te piekeren over morgen. Ja? En daarom zegt hij, waar je hart is, daar zou ook, waar je gedachte is, waar je denken is, waar je op richt, daar zou ook je hart zijn. En daarom wil ik je echt uitdagen, kijk met geloofsogen. Kijk, waar je hart is waar je naar kijkt. Jezus zegt, als je dit niet meer snapt en allerlei dingen gebeuren in de wereld en iedereen heeft zijn eigen theorie daarover. Wil je volgende laatste doen? Geweldig dat je dit wil doen, de Beamer. Fijn, dat er mensen zijn die bereid zijn om dit te doen. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef je hoofd op, want je redding, je verlossing is nabij. Vader, ik wil bidden voor de gemeente. Ik wil bidden zoals wij hier zijn, Heer, dat u zal spreken tot ons, hoe wij kijken, wat wij toelaten. En ik bid u, Heer, dat u zal komen met uw kracht, dat u ons zal veranderen in mensen die leven alsof wij de onzienlijke zien, dat het voor ogen is. Niet vanuit de binnengerichtheid en al zondebewustheid, maar Jezusgerichtheid. En Heer, dat wij gezamenlijk verantwoordelijkheid zal nemen om zoveel, veel mogelijk mensen mee te nemen. in uw eeuwigheid, om zo vriendelijk mogelijk te zijn voor iedereen die waar vandaan wil komen, om ze op te nemen binnen. En dat wij op met ogen van geloof zal kijken naar de kinderen en de kleinkinderen, want wat voor een geweldige toekomst hebben zij ook voor ogen dat u ze kunt gebruiken om 10, 20, 100 en nog veel meer mensen te bereiken voor uw koninkrijk. Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor de verlossing in Jezus Christus. En wij danken u dat u trouw bent en trouw houdt tot in eeuwigheid. Amen.